Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen in uw midden te zijn. En samen met u het woord te openen. En we gaan dat doen bij Psalm 1. Psalm 1. Psalm 1, daar lezen wij: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen, die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Tot zover deze mooie psalm, een hele bekende psalm, hè? Ik wil vanmorgen met u naar aanleiding van deze psalm een aantal geestelijke lessen laten zien. Dus we gaan een aantal dingen toepassen op onszelf. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst het volgende zeggen. Namelijk dat de psalmen niet in de eerste plaats gaan over u en over mij. Weet u, als wij de psalmen lezen, dan is het zo dat, en dat begrijp ik, want dat gaat mij ook zo, dan herkennen wij onszelf dikwijls in de psalmen. Dingen die de psalmisten overkomen zijn, daar herkennen wij ons in. En daarom spreekt het ons ook altijd zo bijzonder aan. Psalmen kunnen ons op een hele bijzondere wijze bemoedigen. Voor hoeveel mensen is Psalm 23, om maar iets te noemen, al niet tot troost, tot bemoediging geweest? En was het inderdaad geweldig als je kunt zeggen: de Heere is mijn herder. En ik hoop ook dat als u hier vanmorgen bent, dat u dat ook met de psalmist kunt zeggen: de Heere is mijn herder. Dat u inderdaad de Heer Jezus Christus hebt leren kennen als de herder, als degene die zijn leven gaf tot een losprijs voor u en voor mij. Want bedenk wel, als wij, dan gaan we het niet over Psalm 23 hebben, maar als je Psalm 23 leest en daar staat: de Heere is mijn herder, dan is die herder niet zomaar de eerste en de beste. U weet misschien dat ik uit Vierhouten kom. Een prachtige bosrijke omgeving en heel veel heidevelden. En daar lopen regelmatig schaapskuddes met herders of zelfs een herderin. Maar ik weet wel dat zo'n herder heeft zo'n kudde in de eerste plaats voor zichzelf. Om er zelf beter van te worden. En dat is ook logisch, zo'n man of vrouw moet ook in zijn of haar levensonderhoud voorzien. Alleen als het over Psalm 23 gaat, dan gaat het hier over een herder die niet zijn eigen belang op het oog heeft, maar die uw en mijn belang op het oog heeft. Want het gaat hier om een herder die zijn leven gaf voor de schapen. En dat is het unieke van de goede herder. Jesaja zegt: als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Nogmaals, dat is de goede herder. En die herder die gaf zijn leven voor u en voor mij. En als je die herder hebt leren kennen, dan is het ook waar wat Psalm 23 zegt. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Want in die herder heb je dan alles ontvangen voor dit leven en voor de eeuwigheid. En dan heb ik het niet over stoffelijke zaken, maar dan heb ik het over geestelijke zaken. Want in hem hebben wij de vergeving, in hem hebben wij de verlossing, in hem hebben wij de verzoening en nog heel veel meer. En ik hoop dus nogmaals dat u ook die herder zo kent, als de goede herder. En dan mag Psalm 23 ook ons inderdaad tot vertroosting zijn. Als je die voorgaande psalm kijkt, Psalm 22, dat laat ook heel duidelijk zien dat die psalm gaat over de Heere zelf. Nou zegt de Heer Jezus dat ook al in het evangelie. Hè? Bedenk wel, zegt hij, dat alles wat in mij, in de psalmen en de profeten geschreven is, dat het over mij gaat. De Bijbel is christocentrisch, hou dat goed vast. We zijn wel eens geneigd om die Bijbel zomaar te pas en te onpas toepassen op onszelf en overal onszelf in te zien. Nee, in de eerste plaats is de Bijbel het woord van God en gaat het over God zelf, over wie hij is. En vervolgens staat er inderdaad in die Bijbel een geweldige boodschap voor u en voor mij. Namelijk dat hij ons lief heeft en dat hij ons vergeving wil schenken, dat hij ons eeuwig leven wil schenken. Maar in de eerste plaats gaat het in de Bijbel over de Heer Jezus. De Bijbel is christocentrisch. En die herder van Psalm 23 is niemand minder dan de persoon van de Heer Jezus. En in Psalm 22, als David die gedenkwaardige woorden uitspreekt van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, dan zijn dat natuurlijk profetische woorden die betrekking hebben op de Heer Jezus. Hè. En dat maakt de Bijbel zo rijk, dat maakt de Bijbel zo uniek, dat maakt die Bijbel zo waardevol. Alles getuigt van hem. En als David zegt in Psalm 22, ik ben een worm en geen man, een smaad voor mensen, veracht door het volk, allen die mij zien bespotten mij. Nou, dat is allemaal letterlijk gebeurd. Toen hij hing aan dat kruis van Golgotha. En hij was als water uitgestort en al zijn beenderen zijn inderdaad ontwricht. En zaten verderop, zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Dat is zo mooi als ik dit lees, weet je dan. Dan denk ik, tjoh, wat geweldig hè, dat dit honderden jaren van tevoren gezegd is door een eenvoudige schaapherder, David. En dat het woorden zijn die profetisch betrekking hebben op de grote David. Hè, op de meerdere van David. Op de Heer Jezus Christus. En daarom, ter inleiding wil ik dat toch noemen, ook als het gaat dus om Psalm 1, gaat het in de eerste plaats niet over u en over mij, maar gaat het over de Heere God zelf, over Christus. Want weet u, als hier staat, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaar, nog zit in de kring van de spotter, ja, dan kan dat maar op één iemand van toepassing zijn, dat is op de Heer Jezus, niet op ons. Want van nature wandelen wij wel in de raad van de goddelozen. En van nature hebben wij mensen helemaal geen welgevallen aan des Heren wet. He, aan des Heren woord. Nee. En van nature overpeinzen wij dat helemaal niet bij dag en bij nacht. Nee, er is maar één iemand over wie het hier gaat. Dat is de Heer Jezus. En hij had welgevallen aan het woord van God de Vader. En hij kwam naar deze wereld om dat woord inderdaad tot vervulling te brengen. En hij is degene die inderdaad geplant was als een boom aan waterstromen. En hij is degene die daadwerkelijk vrucht draagt. En dat hij vrucht heeft gedragen, Ja, nou ja, dat mag ik vanaf deze plaats dan zien. Want het feit dat u hier zit, u bent een vrucht van de Heer. Het feit dat u een gelovige bent geworden, dat is te danken aan Hem. En daarom, de psalmen gaan in de eerste plaats over God. Over de Heer Jezus. Over Israël. Geweldig veel profetieën in. En daarnaast, en dat willen we dan vanmorgen gaan doen, heeft deze psalm natuurlijk ook een geweldige les voor u en voor mij. En ik wil een paar punten noemen. We gaan even zien hoe ver we komen, omwille van de tijd. Want er is nog een tweede dienst eigenlijk, hè. Maar we beginnen gewoon bij het begin. Het eerste wat me trouwens opviel, opnieuw bij het lezen van deze psalm, is dat daarboven gezet is de twee wegen. Ik weet niet of u daar wel eens bij stilgestaan heeft, maar dat staat erboven, de twee wegen. En dat vind je ook steeds weer in de Bijbel. U kent misschien nog wel zo'n hele ouderwetse poster is dat, van de brede weg en de smalle weg. Er zijn twee wegen. De ene weg leidt naar God en die andere weg, ja, die leidt uiteindelijk naar het verderf. Steeds weer zie je in de Bijbel twee wegen, licht, duisternis. En hier staat ook boven de twee wegen. En toen ik daar zo over aan het nadenken was, toen dacht ik van ja, voor sommige mensen is dat best wel jammer. Dat daar staat de twee wegen. Want laten we maar eerlijk zijn, ons kent ons, van nature gaan wij mensen veel liever voor de gulden middenweg. Hè? Ja. Die derde weg die precies tussen die eerste en die andere inloopt. Dat is een beetje wat ons mensen eigen is. En ik steek de hand in eigen boezem. Maar de Bijbel kent maar twee wegen. De Bijbel spreekt over licht en over duisternis. Daar begint de Bijbel ook mee. Hè? Als de Heere God dus aarde formeert, dan lezen we ook in Genesis 1 dat God het licht schept. En het licht, dat scheidt Hij van de duisternis. Hè? En dan noemt Hij de dag, noemt Hij licht. En de duisternis noemt hij nacht. En dat is een principe dat vind je steeds weer in de Bijbel terug. Ook andere Bijbelschrijvers hebben daar gebruik van gemaakt. Kijkt u maar eens in de Thessalonicenzenbrief als u wilt. In 1 Thessalonicenzen 5. Want dan spreekt de apostel Paulus daarover. 1 Thessalonicenzen 5. En dan zegt Paulus in dat vijfde vers van 1 Thessalonicenzen 5. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Hetzelfde principe wat eigenlijk in Genesis al begonnen is. Je behoort als gelovige, als kind van God, niet de duisternis toe, maar je behoort het licht toe. Paulus maakt dus ook scheiding tussen licht en duisternis. Alleen als je soms kijkt in levens van mensen, ook van gelovigen, en misschien wel in je eigen leven, dan houden wij nog wel eens van schemeren. Dan houden wij nog wel eens van schemeren. En dan niet alleen vanwege de gezelligheid, als op zaterdagavond lekker met je vrouw of je vriendin op de bank zit met een glaasje wijn of zo. Maar ik bedoel in het geestelijke leven. Ook in het geestelijke leven is het gevaar dat wij van schemeren houden. En daarom is het ook belangrijk in het leven van een kind van God dat je je bewust bent van die twee wegen. Want weet u, mijn ervaring is dat als je nou wandelt in het licht met de Heere, Maar aan de andere kant, als je ook nog een beetje met één been in deze wereld staat, dan geeft dat nooit echt bevrediging. Want dan weet je van ja, ik ben een kind van God, maar ja, nu hou ik me eigenlijk met iets bezig, dat zou ik eigenlijk beter niet kunnen doen. En andersom is het ook waar, dat als je nou gaat leven in die wereld, maar je weet diep in je hart dat je de Here toebehoort, ja, dan geeft ook dat geen bevrediging. Hè? Dan geeft ook dat geen werkelijke rust en vrede in je leven. En daarom, er zijn geen drie wegen, maar er zijn twee wegen. En wat dat betreft denk ik dat de Bijbel elk compromis uitsluit. Als we nog een tekst opzoeken in het Nieuwe Testament, kijkt u eens met mij in de Korinthebrief. In 2 Korinthe. 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6. Vers 14. 2 Korinthe 6, vers 14. Dat is een beetje hetzelfde principe. Er staat namelijk, vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Vormt geen ongelijk span, vormt geen ongelijk juk met ongelovigen, leert de Bijbel. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Paulus zegt, ga geen ongelijk juk aan. Weet u, dat begint al met vriendschappen. Dat begint eigenlijk al met de mensen waar je mee omgaat en die je tot je vriendenkring laat behoren. En dan weet ik wel, we leven allemaal in deze wereld en je hebt gewoon te maken in de praktijk van alle dag met mensen die ja, de Here niet kennen, met ongelovigen. Alleen de vraag is altijd weer voor mij, voor u, in hoeverre ga je mee met die mensen? Als je bevriend raakt met mensen die niet de Heere God erkennen en de Heere God dienen. Wat voor consequenties kan dat hebben in mijn leven? De Bijbel die waarschuwt daarvoor en zegt, ga geen ongelijk juk aan. Dus dat begint al met vriendschap. Ja, dat begint met verkering. Met relaties die je aangaat. Nou, dat kan verdraaid lastig zijn. Want ja, je zult maar verliefd worden op een bloedmooie meid, hè? Ja. Kijk, dat ken ik natuurlijk zelf ook wel. Ja, hè? Dat je, nou ben ik gelukkig getrouwd met een vrouw die de Heer van harte lief heeft. Maar in mijn vroegere leven werd het ook nog wel dat je dan een heel leuk meisje zag en ik van nou... Ja, en dan bleek na verloop van tijd dat ze de Heer Jezus niet kende. En dan zat je dan met je kriebels in je buik, hè? En wat is er dan sterker? Nou, dat kan heel lastig zijn. Ja. We hebben zelf drie kinderen. Mijn vrouw en ik. En ik hoor het wel van mijn jongens. Van ja, pa, het is niet zo makkelijk om zomaar een christenmeisje te vinden in deze tijd. Hè? De spoeling wordt wat dunner als ik mijn jongens, geloof ik, zo nu en dan hoorde in het verleden. Inmiddels is het allemaal goed gekomen. Maar dat is lastig. Hè? Dat je dus weet dat je een gelovige bent. Ja, en dan zie je een leuke jongen, een leuk meisje. Ja, en eigenlijk zou je zo'n relatie dan moeten verbreken. Dat kan knap moeilijk zijn. Nou geloof ik met heel mijn hart... dat als je daar wel toe kunt komen, dat God een betere jongen en een betere meisje voor je heeft. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb toevallig pas nog een jong stel bij mij. En dat meisje, dat moest er ook uitmaken. Dat weet ik voor mijn eigen dochter, weet ik dat. Daar is er heel lang stuk van geweest. Was echt helemaal hout op de botel van de jongen. Ik was er niet zo gelukkig mee. In die tijd waren we ook niet de grootste vrienden met elkaar. Want ja, pa die zag het toch allemaal een beetje anders natuurlijk. Hè? Dat is lastig. Dus is er heel lang stuk van geweest dat ze toch die relatie heeft moeten verbreken. Achteraf is ze heel dankbaar. Maar ja, dat is achteraf natuurlijk. Hè? Maar zo gaat dat dan. Maar de Bijbel die waarschuwt daarvoor. Ga geen ongelijk juk aan. Weet je, jongelui, het is zo belangrijk. Hè? En dat ken ik ook uit mijn eigen leven. En als je al een relatie hebt, maar dat geldt voor ons allemaal als je een relatie hebt, als man en vrouw zijnde, dat je samen kunt bidden. Mag ik dat zo eens vragen? Je hoeft geen antwoord te geven. Hè? Maar als je hier nou zit vanmorgen, hè? Je hebt misschien pas verkering. Heb je al eens gebeden met elkaar? Ah, dat is moeilijk hoor, dat weet ik wel. Dat is lastig. Maar ik weet ook dat als je het wel doet, hè, dan geeft dat zegen in je relatie. Ik ben God zo dankbaar dat voor de vrouw waar ik nu mee getrouwd ben, dat wij in onze verkeringstijd, dat we vanaf het prille begin samen altijd het aangezicht van God hebben gezocht. Ja. En dat als ik dan op zaterdag of zondagavond bij haar wegging, dat we dan samen eerst de Bijbel gingen lezen en gingen we samen bidden. En om ook daarin samen te zoeken van Heere God, wat is nou uw wil voor ons leven? Wilt u inderdaad dat wij samen verder gaan? En we denken er nog altijd met dankbaarheid en met heel veel vreugde aan terug. En weet u, na verloop van tijd, toen was er een broeder en die gaf ons toen een Bijbelstudieboekje. Het is nog altijd te koop. En ik heb ook al tientallen van die boekjes weggegeven. En dat is een boekje van de Navigators. En dat heet Twee worden één. Misschien kennen sommigen het wel. En als je het niet kent, het is de moeite om het aan te schaffen. Het kost een paar euro. Kun je ze op internet bestellen. Zoek maar in Google, Twee worden één. Heb je het morgen overmorgen in huis. Kun je samen buiten. Hele praktische dingen. Hoe ga je met elkaar om? In het licht van de Bijbel, op allerlei gebieden, ook op seksualiteit. Heel simpel, heel basic, maar wel heel waardevol. De Bijbel die waarschuwt ons ervoor om geen ongelijk juk aan te gaan. En de gedachte van, nou ja, maar hij komt wel tot geloof als hij met mij meegaat, of andersom. Nou ja, ik heb het nog niet onderzocht hoor, maar wat ik tegen ben gekomen, die 35 jaar dat ik dienstbaar mag zijn binnen het evangelie, dan is het meestal het geval van niet. Dat zijn maar enkelen. Dus ik zou het daar niet op laten aankomen, als ik hier was. En een oude broeder zei ooit een keer tegen mij, het huwelijk is geen evangelisatiedienst. Dat ben ik later een beetje gaan begrijpen. Ja. Het huwelijk is geen evangelisatiedienst. Weet je, je wilt het wel graag, maar het is moeilijk hoor. Het is zo moeilijk om toch dat die ander de Heere leert kennen. En natuurlijk, het gebeurt incidenteel. Maar goed, daar moet je zelf een weg in zoeken als je toevallig in dat straatje zit. Hè? De Bijbel waarschuwt er niets voor niets voor. Er zijn maar twee wegen, broeders en zusters, vrienden. En de Bijbel vraagt voor ons dat wij keuzes maken in ons leven. En dat wij wandelen in het licht met de Heere. De Bijbel vraagt van jou en mij, van u en mij, van ons, dat ons leven zal zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat vind je bijvoorbeeld 3 keer in de Efezebrief. Als je denkt van nou, wat was nou het doel van mijn leven als gelovige? Nou, heel simpel. Dat je leven is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En dat was ook in het leven van de psalmist het geval. En dan vallen mij dus een paar dingen op, want daar zouden we het over hebben vanmorgen. In psalm 1. Dan is het eerste wat mij opvalt, dat daar staat dat hij een man is die het woord van God overpeinst bij dag en bij nacht. Hij heeft dus welgevallen aan het woord van God. Dat betekent dus heel concreet dat de Heere God op de eerste plaats staat in zijn leven. Als ik u nou vanmorgen de vraag stel, wie staat er op de eerste plaats in uw leven? Nou, dan mag het antwoord niet moeilijk zijn. Immers, dat wat op de eerste plaats staat in je leven, daar is je hart vol van. Toch? Ja. Dus daar kun je direct een antwoord op geven. Wat staat er op de eerste plaats in mijn leven? Nou ja, dat kan van alles zijn. Ja, dat kan inderdaad je verkering zijn. Het meisje, de jongen waar je verliefd op bent. Dat kan ook je gezin zijn. Je huwelijksleven. Kan je werk zijn. Carrière maken. Allemaal dingen die belangrijk zijn in levens van mensen en die de eerste plaats innemen in je leven. Alleen als dat zo is, als mijn vrouw, mijn werk of mijn huis, nou heb ik geen huis, ik mag er alleen maar in wonen. Als dat op de eerste plaats staat, dan is het niet in orde. Dan is het niet goed. Want de Bijbel die leert mij hier in Psalm 1, dat in de eerste plaats moet staan de Heere God. Het woord van de Heere. Dat dient op de eerste plaats te staan. Als ik denk aan het Lucas-evangelie, kijkt u maar, Matthäus is het, Matthäus-evangelie. Misschien kunnen we daar even naartoe bladeren. En houdt u gewoon Psalm 1 bij de hand, want daar komen we toch steeds weer terug. Hè. Moet ik even kijken of ik het goed zeg. Matthäus. Ja, Matthäus 19. Daar zie je ook een voorbeeld van iemand. Van wat er op de eerste plaats stond in zijn leven. Dat is die geschiedenis van die rijke jongeling. En u vindt dat in Matthäus 19, vers 16. En zie, iemand kwam tot hem en zeide, meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zei tot hem, wat vraagt gij mij naar het goede? Eén is de goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zei tot hem, welke? Jezus zeide, deze. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen, waarin schiet ik nog tekort? Jezus zei tot hem, indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemelen hebben en kom hier en volg mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Ja dat kan. Als het geld de eerste plaats inneemt in je leven, dan kan dat het volgen van de Heer Jezus in de weg staan. En dan kun je allerlei invulling aangeven. Hè, wat er in de eerste plaats kan staan in ons leven. In het leven van de psalmist zie ik dat God op de eerste plaats staat. En dan staat erbij, hij overdenkt dat woord bij dag en bij nacht. Nou denkt u misschien van ja, dat is wel leuk, maar dan kom ik helemaal nergens anders meer naartoe. Als ik daar nou elke dag 24 uur mee bezig moet zijn. En dan kun je nog een andere tekst bij aanhalen. Bijvoorbeeld als er staat bid zonder ophouden. Hè? Ja, dan kom je niet meer aan werken toe. Nee, maar dat is niet wat er bedoeld wordt. Weet u, dat kun je misschien mooi duidelijk maken met een Daniël. Hè? Daniël die bad 3 maal per dag. Nou kijk, dat is dus bidden zonder ophouden. Dat wil namelijk zeggen dat je iets doet met een bepaalde regelmaat. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En als de psalmist dat woord van God overdenkt bij dag en bij nacht, dan houdt dat simpelweg in, hij is daar met regelmaat mee bezig. Diezelfde psalmist, daarvan lees ik in Psalm 5. Heere, des morgens hoort gij mijn stem, des morgens leg ik het u voor en zie uit. Ik denk dat het een goede zaak is om dat 's morgens inderdaad mee te beginnen. Ook dat kan lastig zijn als je moeilijk uit je bed kunt komen natuurlijk. Maar ik vind het wel een aantal keren terug in de Bijbel. Van de Heer Jezus lees ik bijvoorbeeld een paar keer in het evangelie dat hij 's morgens vroeg opstond en een eenzame plaats zocht. Waarom? Wel om alleen te zijn met zijn Vader in de hemel. En dan kreeg God de Vader de kans om het woord tot hem te spreken. En het gevolg daarvan was dan ook dat hij zegt, ik spreek alleen maar die woorden die de Vader mij te spreken geeft. Was het belangrijk voor u en voor mij om inderdaad ook die discipline, die regelmaat te hebben in je leven, dat je dat woord overpeinst met regelmaat. En dan is het nogmaals een goede zaak om daar 's morgens mee te beginnen. Ja, moet je een kwartier eerder opstaan. Ja. Alleen het probleem is, als je een kwartier eerder opstaat en je hebt dat een poosje volgehouden, dan kom je erachter dat een kwartier niet genoeg is. Dan moet je een half uur eerder opstaan. Ja. U mag weten van mij, en dat zeg ik niet om in mezelf te roemen, maar ik heb voor mezelf wel geleerd, en dat is een groeiproces, geleerd om inderdaad daarmee te beginnen 's morgens. Als ik 's morgens opsta, en dat is behoorlijk vroeg altijd, maar dan ga ik naar mijn kantoor en dan ben ik eerst een tijd alleen met de Heer. En dan pak ik mijn Bijbeltje en dan neem ik mijn Bijbeltje, dat sla ik open en dan ga ik in gebed. En dan zeg ik van, Heere God, wilt u nou vanuit uw woord spreken tot mijn hart? En dan lees ik bijvoorbeeld die 10 versen, want ik lees nooit zo'n groot stuk, die lees ik nog eens een keer. En dan stel ik mezelf bijvoorbeeld vragen, Heere God, wat voor bemoediging staat erin voor mij? Of wat voor vertroosting? Of wat voor vermaning? Maar dat kan natuurlijk ook. Hè? En dan ga ik soms nog eens in gebed en ik lees het nog eens weer en ik ga nog eens in gebed. En zo heb ik gemeenschap met mijn hemelse Vader. En dan kan God spreken tot mijn hart. Dan kan God mij vertroosten, bemoedigen met zijn woord. Ja, en weet u, dan ga je toch de dag heel anders in. En dan kunnen er soms dingen gebeuren in het verloop van die dag. Ja, en dan komt zomaar weer dat woord dat je 's morgens overpeinst hebt, dat komt zomaar weer bovendrijven. En dan mag ik soms dat woord wat de Heere mij 's morgens gegeven heeft, ja, dat mag ik dan soms zo weer delen met anderen. Ja. Want dat is ook zo mooi. Ik denk niet dat ik Psalm 1 helemaal behandel vandaag, maar dat geeft niks. Ik ga even met u naar de Korinthebrief, in Psalm, in 2 Korinthe, want daar staat dat zo treffend ook, hè? In 2 Korinthe 1 vers 3, daar begin ik even. Daar staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en dan komt het. En de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, dat doet God dus, hè? De God van alle vertroosting, de Vader der barmhartigheid, die gaat ons troosten in al onze druk. Maar staat er dan, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. Is dat niet geweldig? Zo werkt God. God spreekt 's morgens tot u, tot mijn hart. Als je daar de tijd voor neemt. En God wil ons daarmee vertroosten, wil ons daarmee bemoedigen. Maar vervolgens zegt de Heere dat wij met die troost ook hen, dus anderen die op onze weg komen misschien, mogen vertroosten met de woorden die God ons als troost heeft gegeven. Ja, dat is geweldig, is dat. Geweldig is dat. En dat komt voort vanuit het gemeenschapsleven wat je mag hebben met je hemelse Vader. Dat mag voortkomen uit het feit dat je Gods woord overpeinst bij dag en bij nacht. Dus dat je relatie onderhoudt met je hemelse Vader, broeders en zusters. Het is dus belangrijk voor u en voor mij dat wij besluiten, of misschien al besloten hebben, dat God op de eerste plaats dient te staan. Het tweede wat me dan opvalt in deze psalm, is dat er staat in vers 3, want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Het eerste is dus het woord overpeinzen, God de eerste plaats geven. En in de tweede plaats staat er dat je geplant bent. Een kind van God groeit dus niet zomaar ergens in het wilde weg of zo. Is niet zomaar ergens toevallig ontstaan. Nee, als je nou tot geloof bent gekomen, dan ben je als een boom die geplant is. En dat is heel Bijbels principe. Want dat gold ook voor Israël. God had als doel dat Israël geplant zou worden in Israël. Nou, dat is nog toekomst. Dat moet allemaal nog zijn vervulling gaan vinden. Ja, er zitten er wel heel veel, Joodse mensen, maar het merendeel kent de Heere nog niet. Ja, ze zijn misschien wel voor een deel teruggekeerd, maar dat is nou allemaal in ongeloof. Ja. Terwijl het land is bestemd voor gelovige Joden. Nou, dat gaat God in de toekomst ook doen. Maar het beeld mag duidelijk zijn. Israël zal straks zijn als een boom geplant daar waar God ze wil hebben. Nou, zo heeft God ook u en mij ergens geplant. God heeft mij geplant in Vierhouten. In het Vierhouten bos. Daar heeft God mij geplaatst. Daar mag ik mijn bediening die de Heere mij gegeven heeft, althans een deel van die bediening, mag ik daar uitoefenen. En zo heeft God u ook geplant. Hier ergens, in Sliedrecht of waar u maar woont. God heeft u geplant. Dat wil dus zeggen dat je een plek hebt waar God wil dat je woont en dat je werkt. Nou, die plek, dat kan zijn je gezin. Dat kan zijn je huwelijk. Dat kan zijn je relatie die je bent aangegaan met een jongen. Of een meisje. Ja. Dat kan ook de gemeente zijn waar u toe behoort. En als je als alleenstaande door het leven moet, die zijn er ook, dan ben je ook belangrijk voor God. En heeft God je ook ergens geplaatst, geplant. En ben je waardevol voor de Heere God. Dus de eerste verantwoordelijkheid is je relatie met de Heere God. En de tweede verantwoordelijkheid, nou, laat ik het even toepassen op echtparen voor het gemak dan even. Dat is dan je huwelijk, je gezin. En broeders en zusters, vrienden, wat is het belangrijk dat je die prioriteit niet uit het oog verliest. Want ik kom het nog wel eens tegen dat je mensen tegenkomt, mannen, die zijn zo druk met carrière maken. Of het werk van de baas, dat eist zoveel tijd. En daarnaast hebben ze nog allerlei verplichtingen in de gemeente misschien. En het gevaar is dat hun huwelijk eronder lijdt. Ik ben dat al heel wat keertjes tegengekomen. In die jaren dat ik de Heere God mag dienen binnen het werk waar God mij geplaatst heeft. Sterker nog, ik ben dat wel tegengekomen in mijn eigen leven. Sommigen weten waar wij zitten in Vierhouten, een christelijk vakantiehotel, conferentiecentrum. En het gevaar bij ons is dat je zo opgeëist wordt door dat werk, dat als mijn vrouw en ik een keer samen thuis eten, en onze dochter komt dan thuis omdat ze studeert door de week, en het is vrijdagavond, dan zegt ze: pap, zullen we het eventjes niet over het Vierhouten Bos hebben? Of over wat je deze week hebt meegemaakt met bepaalde gasten of fijne dingen die er gebeurd zijn. Ja, dat moet verpassen. Mijn vrouw en ik lopen het gevaar, omdat wij 24 uur bij elkaar zijn. En dat is leuk als je zo'n vrouw hebt als ik, hoor. Maar dat je alleen maar spreekt over de dingen van de bediening die je samen hebt. En het gevaar is dat je relatie er gaat onder lijden, omdat je altijd bezig bent met het werk. Nou, daar moet ik heel waakzaam voor zijn. Ik moet soms heel bewust, nou, zo doe ik het niet in mijn agenda, maar wel zeggen: oké, nou, vanavond gaan we even samen ergens een glasje wijn drinken of zo. Ja, gaan we eens even over andere dingen praten. Of eens een wandeling maken, dat blijft er ook vaak bij. Hè? Ja. Want als je met elkaar gaat wandelen, ja, dan communiceer je met elkaar. Dan leer je elkaars gedachten steeds beter kennen, hè? Dat is zo belangrijk in een relatie. En het gevaar is dat wij mannen misschien, en misschien ervaren vrouwen dat ook wel, dat weet ik niet zo. Hè, maar dat je zo opgeëist wordt door je baan, door je werk of door het gemeentelijke werk. Dat je relatie, dat je gezin. Ik moet u zeggen dat het voor ons altijd een hele grote zorg, je moet opschieten geloof ik, hè. Een grote zorg is geweest, ook voor ons gezin, omdat wij in het werk zaten, dat wij onze kinderen niet tekort zouden doen. Want pa was elke zondag weg te preken. En door de week had ik mijn werk, ook christelijk werk dan, hè. Ja. En dat is altijd onze zorg geweest, van ja, wat komt er van onze kinderen terecht? Nou, gelukkig hebben ze alle drie de Heer leren kennen. Dat is ook allemaal genade. Er is ook niks van mezelf bij. Maar het is wel een zorg voor ons geweest, hè. Omdat je zo in beslag genomen kunt worden door allerlei dingen, waardoor je uit het oog verliest waar God je geplaatst heeft. En ik kan me niet aan de gedachte onttrekken dat er ook vanmorgen hier zijn die dat ergens wel herkennen. Ik zeg van ja, er zit wel wat in wat je zegt. Want ik loop daar zelf ook wel eens tegenaan. En daarom is zo belangrijk de prioriteiten die we mogen leren vanuit Psalm 1... om daaraan vast te houden. Eerst je relatie met God. En weet u, als je relatie met God goed is, dan geeft dat ook zegen in je gezin, in je huwelijk, of als alleenstaande, daar waar God je dan geplaatst heeft. Als mijn relatie met de Heer niet goed is, krijgt dat na verloop van tijd consequenties voor mijn huwelijk. Zo werkt dat gewoon. Maar als ik relatie met de Heer heb en ik heb ook een relatie samen met mijn vrouw met de Heer, dan geeft dat zegen in onze relatie. Dan geeft dat zegen in de bediening waar God je heeft geplaatst, broeders en zusters. En dan staat er nog een belofte achter en dan zal ik daar een beetje mee af gaan sluiten. Dan staat er nog een geweldige belofte achter, want er staat er, want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Nou, zo is het inderdaad. Als je leeft vanuit de gemeenschap met God, als je weet waar God je geplaatst heeft, dan geeft dat vrucht in je leven. Dat brengt zegen met zich mee. En bedenk wel, dat is nooit uw vrucht. Het is nooit mijn vrucht. Ik kan nooit zeggen van nou, moet je eens kijken wat ik allemaal heb gedaan binnen het werk van. Dat zal ik ook nooit zeggen. Maar als ik het wel zeg, dan is het niet goed. Het is niet mijn werk. Het is niet mijn vrucht. Het is zijn werk. En het is zijn vrucht, broeders en zusters. De Heere God vraagt van u en mij alleen maar dat wij ons beschikbaar willen stellen in zijn dienst. En dan is hij degene die dat in ons werkt wat hij van ons vraagt. De apostel Paulus zegt, wij mogen die werken doen die God van tevoren voor ons bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is nooit mijn werk, het is zijn werk. En de Heere vraagt van u en mij nogmaals maar één ding. En dat is, ben je beschikbaar? Dat is het enige wat God vraagt. Het valt mij wel eens op, en ik hoor het wel eens van de broeders ook, als je zo in het land spreekt, dat ze zeggen van ja, nou we hebben binnen de gemeente bepaalde mensen nodig. En dan vraag je iemand van ja, daar ben ik niet geschikt voor hoor. Dat kan ik niet. Ja, maar die vraag is helemaal niet relevant. De vraag is niet of u geschikt bent, maar de vraag is of u beschikbaar wilt zijn. En als u beschikbaar wilt zijn in het werk, in de dienst van de Heer, dan gaat God u geschikt maken. Zo werkt het gewoon. Als ze mij vroeger ooit hadden gezegd van nou jongen, jij komt ooit nog eens op de kansel te staan, of je gaat zussen, of je gaat zo, nou vergeet het maar. Dat zul je niet meemaken. Daar ben ik niet geschikt voor. Ik was een heel verlegen kereltje. En ik durfde niemand aan te kijken en ook nog eens mijn mond open te doen. Hè? Nee. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zou gaan doen wat ik nu door genade mag doen. Maar ik heb wel in mijn leven mogen ervaren dat daar waar ik bereid ben om mij beschikbaar te stellen met alle lek en gebrek, met mijn beperkingen, dat God je geschikt gaat maken. En ik zeg, probeer het maar uit. Probeer het maar uit. Laat het nou u en mijn beden, want dat is ook mijn beden elke dag opnieuw. En dan citeer ik een lied bijvoorbeeld uit de bundel wat staat. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan. Nou, dat is het enige wat God van u vraagt. Als je zo 's morgens de dag met de Heere begint, vanuit dat gemeenschapsleven met hem. Dan is van, nou Heere God, wilt u mij nou maar weer gebruiken vandaag? Nou, dan gaat God dat doen. En als er een dag bij is dat het niet gaat doen, is het ook geen punt. Hoef je ook niet in de kramp te komen, was zeker niet nodig die dag. Hè? Weet u, Paulus die bidt in de Romeinenbrief, het 12e hoofdstuk, dit bid ik u dan broeders, dat met beroep, dat vind ik zo mooi ja, met beroep op de barmhartigheden Gods. Als ik nou denk aan die barmhartigheid van God, aan die genade van God, aan die liefde van God. Dan zegt hij, dan bid ik met beroep op die barmhartigheid van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. U mag morgen vroeg als u opstaat en u gaat de wekker nou een kwartier eerder zetten. Dat moet trouwens kunnen, want vannacht heb u een uur extra gehad. Hè? Dat scheelt alweer dan. Maar dan ga je een kwartier eerder opstaan en dan ga je met de Heere God beginnen. En dan leg je je leven in zijn Heere God, hier is mijn lichaam. Dat zet ik hier voor u neer. En wilt u mij nou maar gebruiken? En mag mijn leven nou zijn, ook vandaag, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Want daar doet hij het voor, om zijn genade te verheerlijken. Nou, zomaar enkele gedachten op Psalm 1, zitten er nog meer in. Maar er is nog een broeder die gedoopt gaat worden vanmorgen, die hier een getuigenis gaat geven van het feit dat hij de Heer heeft leren kennen. En daarom laten we het dan hierbij. Maar ik hoop dat u zo een paar van die gedachten mee wilt nemen als u vandaag zo verder gaat en dat overpeinst ook elk uur, elk ogenblik. Hè, om daarmee bezig te zijn en zo in afhankelijkheid van hem te leven en je beschikbaar te stellen voor je hemelse Vader. Zullen we samen de Heere danken? Ja, Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we zo hier vanmorgen samen mochten komen. Dat we liederen mochten zingen waarin wij u centraal mochten stellen. U de eer en de dank en de aanbidding mochten brengen. En dank u wel, Heere God, dat we zo ook uw woord hebben ontvangen. En dat we ons zo elke zondagmorgen, maar ook in onze persoonlijke omgang met u, ons mogen stellen onder dat woord. En dank u wel dat dat woord levend is, dat het krachtig is, dat het woord ons bepaalt bij wie u bent en wat u voor ons heeft gedaan in de Heer Jezus Christus. Heere God, dank u wel voor de psalmen die zo rijk zijn. Psalmen die ons mogen bemoedigen, die ons mogen versterken. Psalmen ook, Heere, die ons bepalen bij uzelf, want ook daarin mogen we u ontdekken. En Heere, u bent die man van Psalm 1. En u bent degene die vrucht heeft gedragen. En dank u wel dat wij de vrucht zijn van uw verzoenend lijden en sterven. En dank u wel, Heere, dat wij het voorbeeld van de psalmist mogen meenemen. Dat ook wij uw woord zullen overdenken, bij dag en bij nacht, met regelmaat. Dat we ons daarin zullen gaan verlustigen. Dat het ons steeds weer een vreugde mag zijn om dat woord tot ons te nemen. Heere, mag dat inderdaad de eerste plaats innemen. En mag ons leven elke dag dat als beginpunt mogen hebben. Gemeenschap met u. Luisteren naar uw woord. Dank u wel, Heere God, dat u ons ergens geplant heeft. In het gezin misschien. Of als kinderen bij de ouders. Of als grootouders. Of als alleenstaande, alleengaande. Heer, u heeft ergens een plaatsje voor ons waar u ons wilt gebruiken. En dank u wel dat we allemaal waardevol voor u zijn. En dank u wel, Heere, dat wij ons leven in uw hand mogen leggen. Dat we ons beschikbaar mogen stellen voor u. En dat u ons vervolgens ook geschikt gaat maken in uw dienst. Heere, mag ons leven vrucht dragen, tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. Ik wil u ook danken, Heer, voor het verdere van deze samenkomst. Heer, ook al straks onze broeder gedoopt gaat worden, dank u wel dat u zijn hart hebt geraakt, dat u hem hebt laten zien dat u voor hem bent de weg, de waarheid en het leven. En dat hij zo vanmorgen hier symbolisch, overdrachtelijk zijn oude zondaarsleven mag afleggen en in nieuwheid des levens mag opstaan. Hier wilt u hem daarin zegenen, maar ook zo deze plaatselijke gemeente. Dat bidden we ook voor zijn vrouw, voor allen die hem lief of dierbaar zijn. Heren, dank u wel dat we zo ook de rest van de dienst in uw hand mogen leggen. En wilt u alles zomaar leiden door uw geest. We bidden het uit genade. Amen.